Goedemorgen allemaal. De zaal zit wel iets voller. Alweer een paar mensen terug. Thema deze morgen. We hebben afgelopen paar weken voor de mensen die er niet geweest zijn, die zullen gewoon een keertje even moeten terugluisteren. Maar we hebben het gehad over Psalm 25 en Psalm 136. Waar we heel veel hebben ontdekt en geleerd over wie God is. En eigenlijk vanuit het nadenken, vanuit die psalmen, bleef er één ding in mijn gedachten hangen. En dat is het thema van deze morgen. En dat is vrede met God. En over vrede met God hebben we natuurlijk al vaker gehad. We hebben al vaker het een en ander daarover gehoord. Over de avondmaal hebben we genoeg gehoord. We hebben elke keer weer naar dat kruis gekeken. En dan kun je op een punt komen dat je zegt van ja, ik weet het allemaal wel. Maar dat zegt het dan ook, hè? Ik weet het allemaal wel. De vraag is dan, wat doet het je nog? En als ik nadenk over de vrede met God, dan, niet elke dag natuurlijk, hè? Van, kijk, ik ben ook geen superchristen of hoe je dat ook noemen wil. Maar elke keer weer als ik nadenk over wat God voor mij gedaan heeft door zijn zoon Jezus, dan word ik stil. Dan heb ik geen woorden om dat als het ware naar hem toe tot uitdrukking te brengen. Omdat het zo diep gaat, dat is met menselijke woorden is dat niet samen te vatten. Maar het mooie is wel dat we de Bijbel hebben, het woord hebben, om daaruit te leren en te ontdekken. We gaan straks dat avondmaal weer vieren. Dan staan we weer stil bij datgene wat Jezus 2000 jaar geleden voor ons gedaan heeft. En ik zei het net al, dat hebben we al heel vaak gehoord, maar ik denk dat het belangrijk is dat we dat keer op keer horen. Waarom? Omdat we een tegenstander hebben die elke keer weer probeert om ons op andere gedachten te brengen. Die op de een of andere manier weer even roet in het eten wil gooien. En ons wil laten geloven dat het op een andere manier is. Dat het maar een sprookje is of dat je er zelf nog iets aan toe moet voegen. Hij probeert ons op een dwaalspoor te brengen. En daarom is het belangrijk dat we elke keer weer teruggaan naar de waarheid. Want met de waarheid kunnen we de leugen ontmaskeren. En dat is mooi. En als we dan dat woord hebben van God, dan is dat gewoon geweldig. Ik wil beginnen met het lezen. Romeinen 5. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Dat gaan we even lezen. En daar ga ik een paar dingen over zeggen. Romeinen 5, vanaf vers 1. En dan staat het volgende. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen. Maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Een heel mooi stukje waarin Paulus weer even heel kort een aantal zaken op een rijtje zet. En als je nadenkt over vrede met God, dan kom je toch bij het woord vrede uit. En dan is het goed om ook weer eens even te kijken, wat betekent nou zo'n woord, vrede? Als wij het hebben over vrede, dan denk ik dat het eerste wat in onze gedachten komt is van, nou ja, er is geen oorlog. Als er geen oorlog is, dan is er vrede. Maar vrede is veel meer. Als we kijken naar bijvoorbeeld het Hebreeuwse woord, shalom, dan heeft dat zo ontzettend veel betekenis in zich, dat daarin laat God eigenlijk al zien dat vrede een enorme diepgang heeft. Aantal dingen die daarbij genoemd werden is vrede, volledigheid, vervulling, welbevinden, innerlijke vrede, veiligheid, gezondheid, voorspoed, groet, zegen. Dat zit allemaal in dat woordje shalom. En als je daar even over nadenkt, dan ga je gelijk al een klein beetje proeven van oké, de vrede met God, dat is even iets meer dan dat er alleen maar geen oorlog is of zo. Als we naar het Grieks kijken, daar staat dan erene, en dat betekent afwezigheid van oorlog of tweedracht, volledige of gave toestand, vrede, en dan in de zin van geen vijandschap, rust, veiligheid, onderlinge rust. Opnieuw weer heel veel omschrijvingen die proberen weer te geven wat het woordje vrede betekent. En als we dat dan plaatsen in de context van God zelf, ja, dan zit dat er allemaal in. Dan hoort dat allemaal, als het ware, bij elkaar. Als we kijken naar de Bijbel, dan worden we in de Bijbel op vele plaatsen opgeroepen om de vrede na te jagen. Nou, dan denk je van, oké, zorgen dat we geen oorlog krijgen of zo. Maar als je nou net even al die omschrijvingen hoort, dan gaat het eventjes wat meer spreken. Hè? Van, oké, vrede najagen, daar zit veel meer in. Daar zit veel meer, komt veel meer bij kijken, zeg maar. We lezen ook vaak dat men elkaar vrede toewenst. Nou, als je iemand vrede toewenst, dan zitten ook al die omschrijvingen die ik net genoemd heb, zitten daar allemaal in. Je wenst iemand, even samengevat, het goede toe. Je wenst hem toe alles wat hij of zij graag zou willen hebben. Ook Jezus gebruikte dat. Verschillende mensen werden door Jezus genezen. En nadat ze genezen waren, zei hij, ga in vrede. Wauw. Mooi als Jezus dat aan jou meegeeft, zeg maar. Ga in vrede. Ga met alles wat we net gehoord hebben. Al die omschrijvingen van dat ene woordje vrede. Jezus zegt er nog meer over. Johannes 14, vers 27 zegt hij, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. En dan laat hij eigenlijk al zien dat de vrede van Jezus, de vrede van God, iets anders is als de vrede in de wereld. Hij zet dat even in dat ene zinnetje, even tegenover elkaar. We gaan er straks, komen daar nog wat meer op terug als ik wat dingen wat meer ga uitleggen. Maar de vrede die komt bij God vandaan. In Filippenzen 4 vers 7 zegt Paulus bijvoorbeeld, en de vrede van God, en dan komt het, die alle begrip te boven gaat. Met andere woorden, als we na gaan denken over de vrede van God, dan kunnen we er niet eens bij komen. We kunnen het niet eens bevatten. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Vrede doet iets met je. Het doet iets van binnen. Niet de vrede van de wereld, maar de vrede van God. Die doet iets in jouw binnenste. Galaten 5 vers 22, ook weer zo'n mooi vers, waar vrede tevoorschijn komt, gaat het over de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De vrede van God is dus, zit zeg maar vastgeklonken aan de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest hebben we niet de vrede van God. En dat is mooi om te weten, dat we het niet zelf hoeven op te zoeken, dat we het zelf moeten gaan bewerken of zo, dat we zelf iets moeten gaan regelen om het te gaan krijgen. Nee, met het ontvangen van Gods geest ontvangen we ook de vrede van God in ons. Weet je, de vrede die van mensen uitgaat, die heeft, dat heb ik voor mezelf maar een beetje opgeschreven, die heeft een beperkte houdbaarheid. Want er hoeft maar weer iets te gebeuren. En dan is die vrede weer even weg, want dan hebben we ruzie of gedoe of weet ik veel allemaal. Maar de vrede van God, die is voor eeuwig. Nou, gewoon even een paar gedachten in eerste instantie over dat woord vrede. En daar zou je nog veel meer over kunnen zeggen, maar we laten gewoon maar eens even de Bijbel spreken. En dan gaan we gewoon meer en meer ontdekken wat God ermee bedoelt. Vrede met God. Ja, hoe krijg je dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, het antwoord staat eigenlijk al gelijk in het eerste vers wat we net gelezen hebben. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Opnieuw weer een bevestiging dat wij niet die vrede kunnen bewerken, maar dat het iets is wat vanuit God plaatsvindt. En God heeft ervoor gekozen om daarvoor zijn zoon te gebruiken. En door zijn zoon is het mogelijk om die vrede te krijgen. En dat gaat er op grond van ons geloof. En dan is het niet van, nou, nu moet ik keihard geloven dat het zo is. Nee, gewoon kijken en accepteren dat datgene wat God voor ons gedaan heeft, toelaten in je leven. En dat gaat niet over iets van keihard geloven of zo. Van, ik heb maar een klein beetje geloof, dus ik heb het moeilijker dan iemand die veel geloof heeft. Het heeft ook niet met hoeveelheid geloof te maken. Dat heeft te maken met zekerheid. Want dat is wat geloof vaak in de Bijbel laat zien. Zekerheid. Gewoon weten dat dat gebeurd is en weten dat het voor jou gebeurd is. En weten dat je dat gewoon met lege handjes mag aanpakken, mag ontvangen. Prachtig toch? Er zit niks van ons bij. Allemaal door God zelf gedaan. Nou, in die versen die daarop volgen, daar laat Paulus nog wat meer zien van wat de vrede met God inhoudt. Hè, dus allereerst, de vrede is door Jezus mogelijk gemaakt. Nou, als Jezus het niet had gedaan, dan was het voor ons ook onmogelijk geweest om vrede met God te hebben. Het is zijn werk geweest. Hè, nogmaals, wij zijn niet in staat om die vrede met God te bewerken. Maar in dat tweede vers, daar staat ook nog iets van dat we doordat we vrede hebben gekregen met God, hebben wij ook toegang gekregen tot de genade. Toegang gekregen tot de troon van God, de genadetroon. En dan moet je je zo voorstellen hè, dat je bij wijze van spreken in een troonzaal komt en dan zit daar, hè, dat is een grote zaal, en er zit daar een koning die zit daar op zijn troon. En ja, als onderdaan kom je niet zomaar bij de koning. He, daar gaat eerst van alles en nog wat aan vooraf. Dan is eigenlijk bij God precies hetzelfde. En wij hebben een begeleider gekregen, en dat is Jezus. En die neemt ons als het ware mee tot voor de troon bij God. Hij is onze vrijgeleider. Door hem mogen we voor de troon van God komen. Mogen we dichtbij komen. Zo dichtbij dat we God als het ware kunnen aanraken. Hebreeën 4 vers 16, daar wordt er ook over gesproken. Hè, dat we in alle vrijmoedigheid mogen komen tot de troon van de genade. Dat is de troon van God. Omdat er geen enkele belemmering meer is. Er staat geen schildwacht meer voor of weet ik veel. Nee, Jezus neemt ons als het ware aan de hand en brengt ons tot bij die troon voor God. Dan zegt Paulus tegelijkertijd ook, dat staat ook in dat tweede vers, dat wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Een klein beetje vooruitblikken naar de toekomst. Datgene wat nog komen gaat. Wij mogen weten dat doordat we vrede hebben met God, dat we een geweldige toekomst in het vooruitzicht hebben. Om voor eeuwig bij hem te zijn. Dat is prachtig toch, om dat te weten? Dat je voor eeuwig, en dat is heel lang hè, voor eeuwig bij God mag zijn. In het volgende stukje, dat is eigenlijk vers 3 tot en met 5 zo'n beetje, daar gaat Paulus ook nog weer een paar dingen zeggen. Vrede met God betekent niet dat we nooit te maken zullen hebben met verdrukking. He, er staat zelfs dat wij moeten roemen in de verdrukkingen. Nou, dat is nou niet het eerste wat bij ons opkomt. Hè? En als we kijken naar wat dat woordje roemen betekenen, dat is zoiets als van zich met lofprijzing verheugen. Yeah, ik word verdrukt. Yeah, ik word vervolgd. Ik denk niet dat we daar allemaal voor staan te juichen. Maar doordat we vrede hebben met God, zegt Paulus, ben je wel in staat om op die manier met vervolging en verdrukking om te gaan. Waarom? Omdat je weet dat hij erbij is. Omdat je weet dat hij de kracht geeft om jou daarin te dragen, om jou daarin te leiden. En als we dan kijken naar Handelingen, en als we kijken naar ook het leven van Paulus, dan zien we keer op keer zien we terugkomen dat hij aangeeft van, weet je, ik ben maar een zwak mens en mij lukt het niet, maar door de kracht van God weet ik staande te blijven. En weet ik alles wat er op me afkomt, weet ik te doorstaan. En als we naar de getuigenissen kijken die onze vervolgde broeders en zusters geven, dan denk ik ook van, wauw, hier is God aan het werk. He, wij zijn al eigenlijk een beetje uit koers geraakt als iemand iets tegen ons zegt. He, van nou, die christenen, dan hebben we al zoiets van, oh! Terwijl als je kijkt naar die mensen die in een hele moeilijke omgeving leven en van alles en nog meemaken en dan de getuigenissen van die mensen hoort. Wauw, dat is om jaloers op te worden. Maar ik geloof ook dat dat ook bij ons zo kan en zal gebeuren. Ik geloof dat wij meer verdrukking en meer vervolging gaan ondervinden hier in het Westen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Ik las van de week een stukje op Facebook over Athletes in Action. Dat is een onderdeel van AKP. En, in Rotterdam bezig met een project, een sportproject met gericht op jongeren. En dat was in een wijk waar ook heel veel moslims wonen. Wat zeg je? Nee, het was in Rotterdam. Het was in Rotterdam. En tenminste, dat dacht ik. Nou ja, De Haag, Rotterdam, maakt niet uit. Daar ergens. In die wijk. Maar waar het om gaat is dat zij waren dus bezig met hun sport. En daarin hebben ze ook een moment dat ze het evangelie uitleggen. En wat gebeurde er? De moslimgemeenschap stond op zijn achterste benen dat daar in die wijk het evangelie verkondigd werd. Hier in Nederland, hè? En dan denk ik van, oké. En als je dan ziet wat er allemaal op Facebook gebeurt, hè, met zo'n berichtje, dat is echt die bizarre woorden, hè? Gelukkig ook woorden die in liefde spreken, maar ook heftige woorden over onze moslimmedemens, laat ik het zo maar even noemen. Maar dat is waar wij nu leven, waar we nu wonen, waar we nu werken. Dat is ons land. En ik ben ervan overtuigd dat dat alleen maar erger gaat worden. En daarom is het belangrijk dat wij als christenen niet in een hokje gaan zitten van nou, hup, gordijnen dicht en hier gaan we een beetje zingen met elkaar. En als we buiten komen, dan mag niemand zien dat we christen zijn. Nee, dat we staan voor ons geloof. Want dat zegt Paulus op een gegeven moment ook. Even kijken, waar zegt hij dat? Eerste wat hij nog zegt is dat je eigenlijk moet zien dat de vervolging, daar staat een groot loon tegenover. Dat is dus dat uitzicht wat we hebben naar de toekomst. Heeft Jezus zelf ook al gezegd in Matthäus 5. Gelukkig ben je als je vervolgd wordt. En dat zit ook een beetje in die context van kijk naar die toekomst. Kijk naar datgene wat er gaat komen. En Paulus zegt dan van het gevolg van die verdrukking moet niet zijn dat je geloof verslapt, maar dat je geloof, dat je volhardt in je geloof, dat je blijft staan in je geloof. Want jij staat daar niet alleen. Je hebt misschien wel eens het gevoel dat je alleen staat, maar je staat er samen met de Heer, omdat Hij in jou is. Hij geeft jou de kracht, Hij geeft jou de wijsheid, de woorden die je al of niet mag uitspreken, de manier hoe je met dingen omgaat. En wat Paulus verder zegt is, van een beetje oud woord staat er, dat die volharding ondervinding uitwerkt. Nou, die ondervinding, dat is een omschrijving van bij het toetsen gebleken echtheid. Dus die volharding van jouw geloof, dat brengt iets van echtheid zichtbaar, getoetste echtheid. En dan moet je niet weer gaan omdraaien van oké, als ik geen getoetste echtheid heb in mijn geloof, dan word ik door God afgeschreven of zo. Daar gaat het even niet om, hè? Het gaat erom dat je beseft dat als je volhardt in je geloof, het maakt niet uit wat er op je afkomt, dat de mensen daaromheen zullen zien van oké, dat is wel echt bij hem. Kijk maar weer naar onze broeders en zusters die vervolgd worden. Dat heel vaak de vervolgers daar rondomheen onder de indruk komen van hoe die mensen staan voor hun geloof. En het niet snappen dat ze niet breken. Niet snappen dat ze hun geloof afzweren. Getoetste echtheid. En dat hebben ze niet vanuit zichzelf. Hè? Dat is weer God in hen en in ons die dat uitwerkt. En dan gaat hij nog weer verder. En dat die getoetste echtheid, hè, die gebleken echtheid, die geeft weer hoop. En die hoop wijst weer naar de toekomst. Eeuwig met hem zijn. Voor altijd. Dan komt er een volgend stukje, vers 6 tot en met 11. En daar legt Paulus eigenlijk opnieuw weer, dat merk je wel in de Romeinenbrief vaker, dat hij elke keer weer dat evangelie uitlegt. Hè? Romeinen is wat dat betreft ook een prachtige brief, waarin het evangelie van Jezus zo goed uitgelegd wordt. Keer op keer op keer op keer. Elke keer komt dat weer tevoorschijn. En ook hier weer haalt Paulus dat weer eventjes naar voren. Hij zegt dat Jezus niet gestorven is voor rechtvaardigen. Nee, dat klopt, want er waren geen rechtvaardigen. Er is niemand rechtvaardig. Hij heeft het al eerder in de brief geschreven, hoofdstuk 3 ergens. Er is niemand rechtvaardig, er is niemand die God zoekt. In wezen zijn we allemaal, dat zegt hij hier ook, we zijn allemaal vijanden van God. En als je daarover gaat nadenken, van zelfs omdat we vijanden van God zijn, heeft God gezegd van, maar ik kom een oplossing. En hij stuurde zijn zoon. Hij stuurde zijn zoon voor de zwakken, voor de goddelozen, voor de zondaren. Prachtig om dat te zien. Dat God zo ontzettend veel van ons houdt, dat hij niets liever wil dan dat we hem gaan leren kennen en gaan ontdekken wie hij is. En in dat vers, even kijken, vers 7, daar geeft hij een beetje het contrast weer tussen wat Jezus heeft gedaan en hoe wij handelen, zeg maar. Hij zegt van, ja weet je, bij hoge uitzondering zal iemand misschien eens een keer zijn leven geven voor iemand. En dan nog niet eens voor zijn vijand, nee, dat moet dan wel iemand zijn die nu nog een beetje goed is. Hè? Misschien een vriendje, familie. En vaak doen we het dan ook nog onbewust. Bewust ervoor kiezen om je leven voor een ander te geven. Die moet je echt met een lampje zoeken, want die zijn er niet zoveel. En dat is het contrast wat Paulus even neer wil zetten, van dat Jezus gekomen is en die heeft gezegd van, hé, ik ga mijn leven geven voor iedereen. En er waren helemaal geen vriendjes bij. Allemaal vijanden. Allemaal zondaren. Wauw. Die gaat diep. Want dat is iets wat wij nooit zouden doen. Prachtig om te zien dat Jezus op die manier zijn leven geeft, juist voor zijn vijanden. En dat komt dan ook, hè, in vers 8 komt dat terug, hè, dat we zondaren waren. Vers 10, waar genoemd worden dat we vijanden waren. In die setting komt Jezus en geeft zijn leven. Prachtig om te zien en prachtig om te ontdekken dat doordat hij zijn leven geeft, dat we daarmee vrede met God krijgen. Niet vanuit onszelf, maar vanuit God zelf. God heeft ervoor gekozen om die vrede te gaan bewerken, zeg maar. In vers 9 tot 11, daar geeft Paulus ook nog weer eventjes een krachtige weergave neer, zet hij neer van wat onze positie nu is. Hè? Positie die we nu hebben, we zijn gerechtvaardigd, we zijn verzoend. Er is geen enkele belemmering meer tussen God en ons. En we hebben dat zicht op die hoop, op die toekomst. En dat zit allemaal in elkaar geweven, zeg maar. Het hoort bij elkaar. Het is niet van, nou, dat ene heb ik al en dat andere, dat moet ik nog een keer gaan krijgen of zo. Nee, als je weet wat Jezus voor jou heeft gedaan, als je weet van, hé, ik moet hem volgen, en als je daar ja tegen hebt gezegd, dan ben je verzoend met God. Dan heb je vrede met God. Dan weet je ook dat je op dat moment al die eeuwige toekomst hebt. dat is niet iets van, nou ja, dat moet nog een keer gaan komen. Ja, die toekomst die komt nog wel. Maar je hebt het al wel. Het is al deel van jou. En niet omdat jij zo goed bent, maar om datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. En vers 10, hè, daar zegt hij het ook nog een keer. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door zijn dood, door de dood van zijn zoon. Hè, dus we zijn al verzoend op het moment dat we nog vijanden waren van God. En dan gaat hij verder. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Paulus zet als het ware nog maar eventjes een extra stempeltje daar neer van, hey, besef even wat jouw positie is. Besef even dat er niets meer is wat roet in het eten kan gooien. Dat er niets meer is wat jouw verzoening, jouw behoud kan wegnemen. Het is klaar. Dat waren ook de laatste woorden, hè, van Jezus aan het kruis. Het is volbracht. Er heeft verzoening plaatsgevonden. Verzoening niet vanuit ons, maar vanuit God. 2 Korinthe 5, vers 18 tot 20 staat het, hè, dat we een nieuwe schepping geworden zijn. We zijn nieuw, verzoend. Niet voor een korte tijd, niet voor een wat langere tijd, nee, voor eeuwig. Omdat dat offer wat Jezus heeft gebracht, dat is een offer wat tot in de eeuwigheid doorwerkt. Nou, en dan sluit hij af dit stukje met vers 11. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Met andere woorden, als we dat allemaal weten, als we dat allemaal beseffen, kunnen we vanuit die vrede met God, vanuit datgene wat we weten over wat Jezus voor ons heeft gedaan, kunnen we alleen maar juichen. Kunnen we alleen maar loven en prijzen. Kunnen we God alleen maar danken voor datgene wat hij voor ons heeft gedaan. En dat is ook genade. Het is gratis. Wij hoeven er niks voor te doen. We mogen onze lege handen ophouden en het gewoon ontvangen en aanpakken. Prachtig om dat op deze manier te zien. Nou, we gaan straks dat avondmaal vieren. En dan gaan we opnieuw weer terugdenken aan wat 2000 jaar geleden aan dat kruis is gebeurd. We gaan brood eten, we gaan de wijn proeven. En daarmee gaan we gewoon weer even stilstaan bij datgene wat Jezus heeft gedaan. En in die zin stilstaan, wetende van, wauw, alles is volbracht. Het heet ook vieren, hè? We mogen blij zijn als we aan het avondmaal gaan, omdat er geen enkele belemmering meer is overgebleven en we een prachtig uitzicht hebben op een geweldige toekomst samen met God. Nou, laten we stil worden en gewoon even misschien nog wat nadenken over deze woorden. Vader, we danken u dat u een God bent die niets liever wil dan vrede hebben met ons. En dank u dat we mochten ontdekken dat die vrede niet een vrede is die wij bewerkt hebben, maar dat het een vrede is die u zelf bewerkt hebt door uw Zoon Jezus. En Vader, ik bid dat we de komende tijd, als we daar misschien zelf wat meer over nadenken, misschien nog weer eens teruglezen, Vader, dat het meer en meer bij ons gaat leven wat die vrede met u inhoudt. En dat we dat we enthousiast worden. Dat we niets anders kunnen, net zoals Paulus schreef, dat we met lofprijzing kunnen juichen om datgene wat u hebt gedaan. En Vader, help ons ook om te beseffen dat we vast kunnen staan in ons geloof. Dat we, wat er ook op ons afkomt, wat we ook